Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader en van zijn Zoon, Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 119 en daarvan het 32e en het 34e vers. Psalm 119, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. En ook het 34e vers, ik sloeg eer, ik werd verdrukt het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. Wat zijt gij goed, wat schenkt uw mensen min aan ieder die u vreest, al milde zegen. En wat er verder volgt, het 32e en het 34e vers van Psalm 119. gemeente, luisteren we samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in de handelingen van de apostelen, het 16e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Wij noemden u handelingen 16, de versen 1 tot en met 18, maar stellen wij ons vooraf tegenover de heilige wet des Heren, waarna wij zingen het laatste vers uit de berijmde 10 geboden.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Kwam te Derbe en Lystre, en zie, al daar was een zeker discipel met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystre en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen en hij nam en besneed hem om der Joden wil die in die plaatsen waren, want ze kenden alle zijn vader dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de ordonnantie over, die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. En als zij Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysië gekomen zijnde poogden zij naar Bithynië te reizen, en de Geest liet het hun niet toe. En zij, Mysië voorbij gereisd zijnde, kwamen af te Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande die hem bad en zeide, kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om denzelf het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde liepen wij recht naar Samothracee en de volgende dag naar Neapolis en vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welke harde Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedood was en haar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik den Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijf er, en zij dwong ons. En het geschiedde als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest ons ontmoette, welke haar Heere groot gewin toebracht met waarzeggen. Deze volgde Paulus en ons achterna en riep zeggende, deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogste, die ons den weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus daarover ontevreden zijnde keerde zich om en zeide tot den geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit, terzelfde uren. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij hopen in het gebed te gedenken de familie van Wijk Boender, waar in de achterliggende weken zoon geboren werd. En wij hopen ook in het gebed te gedenken mevrouw Bakker van der Beek, die in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Zoeken wij het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, God des hemels en der aarde, het is in de weg van uw voorzienigheid dat u ons vanmorgen weer samen hebt gebracht binnen de wanden van uw bedehuis. Uw dag is het die naar uw naam is genoemd en aan uw dienst is gewijd en geheiligd. En dan mogen wij vanmorgen nog weer samenkomen met onze kinderen, jongeren en ouderen onder uw heilig woord en eeuwig blijvend Gods getuigenis. Ach Heere, wat is dat een voorrecht dat u aan ons nog schenkt, terwijl er zoveel anderen dat voorrecht moeten missen, die uw woord missen omdat dat woord er niet is, of omdat ze niet op kunnen komen naar de plaats des gebeds, die, Heere, door allerlei omstandigheden de gang naar uw huis niet kunnen maken. En er zijn er ook, Heere, die met ons mogen meeluisteren door middel van de kerktelefoon. O, zoudt u ze willen gedenken. Maar, Heere, als we nu samen in uw huis zijn, geef ons dan een diep besef en een diepe indruk waar we ons bevinden. O, wat zijn uw langmoedigheden toch groot over ons. Als we zien op een week die achter ligt. Als we zien op ons hetgeen wat we gezegd hebben, gedaan, gedacht. En als gij in het terecht zou treden, o Heere, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar diezelfde dichter, Heere, die mocht ook met al zijn schuld en onmogelijkheden, met zijn ongerechtigheden en zijn verzondigd leven, mocht hij naar u toe kruipen en belijden, maar nee, daar is vergeving. O God, daar is een God die vergeeft. En dat is het heerlijkste evangelie, wat nooit in een verbrijzeld hart meer waarde heeft gekregen dan dat er bij God genade en bij God vergeving is. Want hoe zal anders die schuld weggedaan kunnen worden? Hoe zal die kloof geheeld? Hoe zal die afstand overbrugd kunnen worden? De mens ligt verloren in zonde en schuld, en er is niets meer in die mens wat u enigszins ook zou kunnen behagen. Zijn ongerechtigheden en zijn gerechtigheden, ze zijn samen een wegwerpelijk kleed en ze stellen hem schuldig. Maar nee, daar is vergeving, omdat er nu één geweest is. Een goddelijk persoon die zich op de plaats heeft willen stellen van zulke schuldigen. En die de prijs heeft willen betalen en de gerechtigheid heeft willen vervullen. Lieve heren, laten vanmorgen eens die boodschap mogen zijn, maar ook dat ze levend en krachtig mochten werken in de harten van die schuldigen, in die harten van die naar u verlegenen, o, in de harten van die bestredenen en die uitzienden die zeggen, hoe zal het toch ooit nog in orde kunnen komen, hoe braaf, hoe wordt mijn ziel door u gered, hoe zal ik zalig kunnen worden. Lieve heren, zou u dan vanmorgen uw wandelingen nog heerlijk willen maken in het midden van ons? En laat dan die boodschap tot bekering zijn van onbekeerden, maar ook, heren, tot onderwijs van al degenen die de weg niet meer weten, die zo dwalende zijn. O, dat ze uw weg mogen leren, die toch gevonden wordt in het heilige woord van u. En zoudt ge dan zo uw kerk nog nader onderwijs willen geven in die weg der zaligheid, in die gangen van uw vernedering, maar ook in de gangen van uw gezegende verhoging, waar ge nu als vaders rechterhand gezeten, altijd als de biddende en de dankende hoge priester werkzaam zijt ten behoeve van uw kerk hier op aarde. Heren, wij smeken van u, wil u nog in genade op ons neerzien. Ach, heb ootmoedig dank, heren, voor datgene wat u ook nog weer schonk, waar gij opnieuw ouder vreugde gegeven hebt en waar gij, heren, nog leven schonk en leven spaarde. Laten deze ouders ermee aan uw voeten mogen terechtkomen in stille verlegenheid en smekende om niet alleen de gaven, maar bovenal om ook de gever te mogen ontmoeten. Dat de kleine in welstand mogen opgroeien samen met de andere kinderen, maar dat bovenal uw lieve genade verheerlijkt werd in de harten van deze kinderen, ja, in de harten van al onze kinderen. Want we zijn samen op reis naar die grote eeuwigheid. Heren, wij mogen ook die vrouw en moeder aan u bevelen, die in het ziekenhuis moet worden opgenomen om een operatie te ondergaan. Ach, u kent haar, heren. En u kent haar zorgen en haar noden, u kent de stille vragen van het hart. Ach, wil u met haar meegaan en wil u geven dat ze zich aan u zou mogen overgeven en dat ze zich op u mag verlaten, want u zegt het toch, dat ze niet beschaamd zullen worden, al degenen die het van u verwachten. O, laat er hoop dan op u mogen zijn. Laat er zorg mogen zijn, niet alleen voor het lichaam. Maar laat ze bovenal de zorg mogen hebben om haar ziel uit te dragen uit als een buit uit dit moeitevolle leven. Heere, gedenk ook alle weduwen, weduwnaren, wil u de rouwdragende gedenken. O, gedenk ook hem, Heere, wiens vader in de achterliggende week in de tijdelijke met het eeuwige heeft moeten verwisselen. En waar ook in dat gezin en in onder dat huisdak en daar diepe rouw gekomen is. O, wil gij het met uzelf nog wel maken? En wil gij nog troosten meer dan dat een moeder troosten kan? En wil gij, Heere, ook uit dat verlies nog geven dat er nog een winst geboren mag worden? Zo zie het alles op u en het blijft op u wachten. Wees ons samen tot een toevlucht en een sterkte. Ga ons niet voorbij, Heere, help u ons bij de arbeid die wacht. Gedenk uw dienaren met de studenten. Gedenk de kandidaten die een beroep mochten aannemen. Ach, Heere, geef u ze rust. En geef u ze vrede in het hart over de beslissing, wetende dat het uw wil en weg is. En wil gij ook gedenken? Ja, gedenk ook hem hier aan deze plaats. Wil u hem sterken en schragen en geven wat hij nodig heeft? En laat zijn hoop alleen op u mogen zijn. Ja, wees ons samen dan nog een toevlucht. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 66 en daarvan het tweede, het achtste en het tiende vers. Psalm 66, al het aardrijk smeek u neergebogen. Het achtste vers, komt luister toe gij Godgezinden. En het tiende vers, God zij altoos om het hoogst geprezen. Lof zij Gods goede tierenheid. Die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijt. Het tweede, achtste en tiende vers van Psalm 66. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere die zegenen u met uw gaven. Thank you. liefden, daar is een nauw verband tussen het evangelie, zoals het beschreven wordt door de vier evangelisten en de handelingen van de apostelen. Want immers in de evangeliën wordt beschreven het werk van Christus op deze aarde tijdens zijn rondwandeling op deze aarde. En in de handelingen van de apostelen beschreven door Lucas, daar wordt beschreven de daden van de verhoogde koning, zoals hij vanuit de hemel regeert, zoals hij zijn heerlijkheid en macht toont op deze aarde. Daartoe heeft hij in zijn dienst getuigen, apostelen en profeten. Hij heeft ze de opdracht gegeven, ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende. En hij heeft het beloofd in zijn wegzending dat hij met hen zou meegaan. Dat hij hen zijn heilige geest zou zenden. En dan lezen we in die eerste hoofdstukken van de handelingen, lezen wij vooral het werk, of laat ik zeggen de invloed van de moedergemeente in Jeruzalem. Maar daarna dan lezen wij hoe koning Jezus zijn banier ook plant in de heidenwereld. En dan wijzen de handelingen van de apostelen op de voortgang van het evangelie. Ondanks alle tegenstand, ondanks alle vijandschap, maar hij gaat door. Want zijn huis moet vol worden. Daartoe is de apostel Paulus uitgezonden. Daartoe worden Gods dienaren uitgezonden. Daartoe worden ze een plaats aangewezen waar ze arbeiden moeten. En daarom, geliefdes, daarom staan wij ook hier. Opdat dat huis vol worden. En dat dan de bede maar overblijven mag, o Heere, dat ik dan ook als een bewoner van dit geestelijke huis mag worden aangemerkt. Kom, geliefde, we begeren vanmorgen nog eens stil te staan bij het wonder van de bekering. We hebben 14 dagen geleden stilgestaan bij het wonder van de bekering van Paulus. Vanmorgen begeren we stil te staan bij het wonder van de bekering van Lydia. Zoals u dat vindt verwoord in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 16 en daarvan het 14e en het 15e vers. Handelingen 16 vers 14 en 15 en een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira die God diende, hoorde ons. Welker hart de Heere heeft geopend dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was in haar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons. Tot zover. Dus geliefde, deze woorden spreken ons van de bekering van Lydia. En dan letten we er ten eerste op dat ze God diende met een gesloten hart. Ten tweede met een geopend hart. En ten derde met een liefdevol hart. De bekering van Lydia, gemeente, zoals ze verwoord staat hier in de woorden van de tekst. En dan letten we er ten eerste op hoe ze God diende met een gesloten hart. Hoe ze God diende met een geopend hart en hoe ze God diende met een liefdevol hart. Geliefde, vorige week zondagavond hebben we erbij mogen stilstaan hoe Paulus nauw verbonden was aan de gemeente van Filippi. En wanneer wij vanmorgen dan stil willen staan hoe die liefde gekomen is, dan kunnen we ook boven deze geschiedenis schrijven, heilig zijn, o God, uw wegen, want niemand spreekt uw hoogheid tegen. U weet toch ook nog, onze jongens en meisjes weten ook nog, hoe deze Paulus met Silas en Timotheus en met Lucas in Filippi is terechtgekomen. U weet het toch nog wel, gemeente, dat Paulus daar door Klein-Azië reisde en dat dan de geest hem niet toelaat om naar het zuiden of naar het noorden te reizen, maar dat hij dan daar naar de zee trekt. En daar bij de zee, daar ontmoet hij daar dat gezicht van die Macedonische man. En die er zegt, kom over en help ons. En dat is dan voor Paulus de boodschap dat hij naar Europa, het Griekenland van tegenwoordig, reizen moet. En dan komt hij via Samothrace en via Neapolis. Nieuwe stad betekent dat gewoon. Komt hij in de stad Filippi. Wonderlijk gemeente, Filippi. Die Macedonische man die zei niet kom over en kom naar Filippi. Nee, maar de Heilige Geest leidt dat leven van de apostel zo dat hij niet in Neapolis blijft, maar dat hij in Filippi terechtkomt. Waarom nu in Filippi? Wel, geliefde, dat heeft hij later verstaan. Dat is zo menigmaal in het leven van Gods kinderen. En gij zult het na deze verstaan. Daar in Filippi moet een vrouw tot God bekeerd worden. Daar moet een gemeente gesticht worden. Daar moet de banier van het evangelie geplant worden. Daar moet een hart geopend worden. Kortom, daar moet een zondaar gered worden. Van de eeuwige dood. En daarom komt hij in Filippi terecht. Dat is de enige reden waarom God zijn dienaren naar een plaats zendt. Omdat er zondaren tot God moeten worden bekeerd. En dat Gods kerk moet worden gebouwd. Filippi gemeente, dat was een stad die was gesticht door Filippus. En dan niet de evangelist. Maar Filippus, de vader van de hele bekende Alexander de Grote. De jongens en meisjes van het voortgezet onderwijs, die weten wel wie ik daarmee heb aangeduid. En deze stad, dat was een kolonie, staat er in de Heilige Schrift. Dat wil zeggen, het was eigenlijk een plaats waar de oudgedienden uit het leger, uit het Romeinse leger, hun plaats vonden. En daarom sprak men daar ook niet Grieks, maar Latijn. Het was een kolonie. Daarom bezaten degenen die in Filippi woonden ook het Romeinse burgerrecht. En nou juist daar bij Filippi in die omgeving hadden de geweldige grote veldslagen gewoed. Dat is vanuit de oude wereldgeschiedenis na te lezen. Maar gemeente, daarom staat Filippi niet in de Heilige Schrift vermeld. Het gaat hier niet over een stukje krijgsgeschiedenis, maar het gaat hier vanmorgen over een stukje heilsgeschiedenis. O, die naam Filippi, die is in de kanon van de Heilige Schrift bewaard, omdat Christus daar zijn overwinningen heeft behaald. Omdat de Heilige Geest daar getrokken heeft uit de duisternis en gebracht tot zijn wonderbaar licht. Omdat hier dat licht der waarheid gaat schijnen in die duisternis van dat heiligdom. En dan mag het u niet ontgaan, gemeente, dat de eerste bekeerlingen in Europa een vrouw is geweest. Dat is ook een treffende zaak. In het paradijs was er de eerste die zondigde een vrouw. Maar de eerste die tot God in Europa bekeerd werd, is een vrouw geweest. Een Lydia, een vrouw uit de stad Thyatira. En toch, hoe is het toch eigenlijk anders gegaan als dat Paulus had gedacht? Daar staat bij de poort van de stad, daar staan ze hem niet te verwelkomen. Daar zeggen ze niet, wat zijn we blij, Paulus en Silas en Timotheus en Lucas, dat jullie er nu zijn. Oh, daar is helemaal geen uitziend volk wat hem tegemoet treedt. Waar is nou die Macedonische man die zei, kom over en help ons? Wanneer Paulus het evangelie begeert te prediken, dan heeft hij daar nauwelijks de gelegenheid voor. Want u weet dat het zijn gewone gang was om dan eerst naar de synagoge te gaan, maar die is er niet. Waarschijnlijk omdat het aantal Joden in die stad te klein was. Want de Joodse wet die zei dat er minstens 10 mannen moesten zijn die de Joodse godsdienst aanhingen. Voordat er een synagoge gebouwd mocht worden. En er is nu geen synagoge, dat betekent ook geen overste van de synagoge. Dat betekent ook geen geregeld onderwijs vanuit de wetten van Mozes. Is er dan helemaal niets? Jawel, er is wel wat, er is daar bij de rivier. Daar bij de rivier, daar komen elke sabbat een paar vrouwen bij elkaar om dan te bidden. Waar het gebed placht te geschieden, zo staat er. Dat is eigenlijk het enige wat er aan godsdienst te vinden is, behalve dan natuurlijk de heidense godsdienst. En gemeente, daar gaat Paulus nu naartoe. Dat is de enige mogelijkheid, zouden we zeggen, om dat woord Gods te brengen. Om te gaan prediken Jezus Christus en dien gekruisigd. En dan gaat hij daar naar die paar vrouwen toe, daar bij die rivier, om daar het woord Gods te verkondigen. En dan zal Christus ook, gemeente, daar in Filippi de grote inhoud van zijn prediking zijn geweest. Want immers, hij schrijft het in de andere brieven, ik heb niet anders voorgenomen onder u te prediken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is het centrale thema van zijn prediking. Dat is de hoofdinhoud van zijn prediking geweest. Maar geliefde, wanneer hij dan daar bij die vrouwen verkeert en daar dat woord Gods predikt, dan zal hij aangesloten hebben bij de kennis van die vrouwen. En dan zal er enige kennis geweest zijn van het Oude Testament. En dan is Paulus daar begonnen. Waarom die Christus gekomen moest. Hoe die Christus aangewezen is in het Oude Testament. En geliefde, als we gaan spreken over de noodzaak van de komst van Christus, dan kan het niet anders, maar dan komen we in het paradijs terecht. Dan komen we bij de zondeval terecht, dan komen we bij de verlorenheid terecht, waarin de mens zichzelf moed en vrijwillig heeft gebracht. Oh, dan komen we bij Gods gerechtigheid en bij Gods heiligheid terecht. En ongetwijfeld heeft Paulus deze zaken gepredikt daar op die morgen, op die sabbatmorgen, als er slechts weinige vrouwen bij elkaar zijn. Dan heeft hij gepredikt dat eeuwige voornemen Gods, wat al als het ware aangewezen is in het paradijs, zie ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Hoe dat volk het ganzen al verzondigd heeft, maar hoe God zijn belofte bij de voorduur heeft herhaald. Maar dat ook in de volheid des tijds die belofte Gods vervuld is. En dat de Messias gekomen is, waar zij naar uitzagen dat hij er al was. Dat hij gestorven en dat hij begraven en dat hij nu ter rechterhand des hemelse vaders is. O geliefde Christus, Paulus heeft daar aan die oever van de rivier wet en evangelie gepredikt. Het aantal stond hem niet in de weg. Het waren maar een paar vrouwen. De namen van hen kennen we niet. Daar is er eentje van bewaard gebleven. Ene naam kennen we, dat is de naam Lydia. Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, zegt de Heilige Schrift. Dat wil zeggen, gemeente, dus ze woonde, ze kwam oorspronkelijk niet uit Filippi. Ze kwam oorspronkelijk uit een heidense omgeving. En nou behoorde ze tot een welvarende koopmansstand. Want alleen rijken droegen purperen kleding. En dat purper dat werd verkregen door vanuit de purperslak. En nou kwam ze uit Thyatira, een stad in het land, de landstreek Lydië. En nou zeggen de meesten verklaarden ze, en daarom zal ook haar naam wel een aanduiding zijn geweest waar ze vandaan kwam. En wat staat er nou van deze vrouw geschreven? Wel, er staat van geschreven die God diende. Maar gemeente, dat heeft uitleg nodig wat hier staat. Die God diende. Daar waren heidenen die in de loop van de jaren tot het Jodendom overgingen. En nou waren er van die heidenen die totaal overgingen. Die werden besneden, die brachten het offer. En die werden gedoopt, ze werden bij het volk der Joden ingelijfd. En dat die heten proselieten. En er was daarnaast, naast die heidenen die dus ten volle overgegaan waren naar het Jodendom, die zogenaamde proselieten, was er ook nog een andere groep. Heidenen die wel de godsdienst van de Joden overnamen, maar die niet besneden waren. Die niet dus ten volle overgingen tot het Jodendom. En dat waren de zogenaamde godvrezenden. En daar staat van in de handelingen van de apostelen, daar staat dat waren degenen die God dienden. Je hebt er verschillende voorbeelden van. Cornelius, die hoofdman in Caesarea, daar staat van geschreven, godzalig, dat gaat over de innerlijke gesteldheid van het hart, en vrezende God. Dat wil zeggen, hij behoorde dus ook bij die groep van die godvrezenden, van die mensen die dus tot het Joodse geloof overgingen, maar niet totaal. Wanneer Paulus in Athene spreekt, dan spreekt hij tot de Joden en degene die godsdienstig waren in de synagoge. Wanneer Paulus in Antiochië spreekt, dan zegt hij, gij Israëlitische mannen en gij die God vreest. Dus dat moet u goed in de gaten houden. Als hier staat die God diende, dan wil dat zeggen dat ze behoorden tot die groep mensen uit de heidenwereld die het Joodse geloof aanhingen, maar die nog niet volledig overgegaan waren naar het Jodendom. Daar ligt dus verschil in die term, in die woorden God dienen. Als er gesproken wordt van Hiskia, dan is dat een God dienen met het hart. Als er gesproken wordt van een Jozua, van een David, van een Abraham, Isaac en Jacob, dan is dat een God dienen met het hart geweest. Als er staat in Psalm 119, hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag, dan is dat een God dienen met het hart geweest. Maar hier gaat er dus een aanduiding van een groep personen die zich gevoegd hadden bij de Joodse eredienst. Hoe komt dat, gemeente? Hoe komt dat dat die Lydia zich gevoegd had bij die groep godvrezenden? Ja, dat lezen we niet. Met grote nauwgezetheid heeft ze die wet van Mozes onderhouden. Het waren er maar heel weinig. En toch begeerde zij bij die heel weinigen te behoren. Ze heeft meegezongen daar aan de oever van de rivier. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Ze begeerde die God van Israël te dienen. En ze zocht die God van Israël te dienen. En ze schaamde zich niet om bij dat volk te behoren dat ook die God van Israël wilde dienen. En ze had geen genoegen meer in haar oude heidense godsdienst. Maar ze diende God met een gesloten hart. Want er staat dat de Heere haar hart opende onder de prediking van Paulus. Dus daarvoor, geliefde, daar heeft ze God gezocht te dienen, maar het was met een gesloten hart. Dat is een zaak waar we niet overheen mogen lezen. Want ik vrees, geliefden, dat er velen in de gemeente ook zijn, die net als Lydia, die zeggen: Heere, ik zou u wel willen dienen. Ik zou u wel willen vrezen. Oh, ik voel het best wel dat het in die wereld niet te vinden is, en dat er bij u en bij uw volk, dat het daar goed is. Maar het is een dienen met een gesloten hart. En we verstaan van nature de dingen niet die des geestes God zijn. En gemeente, dan heb je misschien net zoals Lydia een onberispelijke levenswandel. Zeer aan te prijzen, misschien een nauwelijks betrachting. Maar als het nou nog met een gesloten hart is, dan is dat allerbelangrijkste nog niet gebeurd. Laten we dat in alle liefde en oprechtheid tegen elkaar zeggen. Je kunt God dienen met een gesloten hart. Godsdienstig zijn. Maar geliefde, hebt u het al gezien? O, hebt u dat al ontdekt? Zijn daar de ogen al voor geopend dat ons hart van nature gesloten is voor God en voor ons, voor de zaken van God en van zijn dienst? Heeft de Heilige Geest er u al aan ontdekt dat in ons hart het dienen van God ten diepste niet te vinden is, maar dat er in ons hart alleen maar te vinden is ongeloof? Dat het getuigenis Gods verwerpt. Dat er in ons hart alleen maar te vinden is onwetendheid. Dat we de zaken Gods niet meer verstaan, geliefde. Vervreemd van het leven, God, zegt de apostel. En vreemdelingen van de verbonden der belofte. O, hebt u er al erg in gekregen dat in ons hart hoogmoed is in plaats van ootmoed? En dat wij onlangs onze eigen weg zaliger willen worden. Dat de wil die in ons hart leeft, dat een verkeerde, een boze wil is, waarvan God moet zeggen: gij wilt tot mij niet komen. Dat is ook een ontdekking, gemeente. Wij geloven veel meer dat de Heer zegt: gij kunt tot mij niet komen. Maar om nou eens door de bediening des Heilige Geestes te gaan leren: gij wilt tot mij niet komen. O, wat gaan we dan diep buigen. In ons hart leeft, geliefde, leeft de wereld gelijkvormigheid. In ons hart is er geen liefde meer, ons hart is gesloten. En dan zijn er misschien jongeren of ouderen die vanmorgen dan het niet hardop zeggen, maar dan wel in hun hart, en die zeggen: maar dominee, maar dan is het hopeloos. En dan moeten we zeggen: ja, de wortel is bedorven. Dus aan de zijde van de mens is het hopeloos. Gans onwillig en gans onmachtig geworden. Onbekwaam tot enig geestelijk goed. En geneigd tot alle kwaad. Maar waarom zit ik vanmorgen hier dan nog in de kerk? Als er nou niets van mij deugt. Als nou alles mij schuldig stelt. Als nou niet alleen mijn daden, maar ook mijn zijn, mijn wortel van mijn bestaan verzondigd ligt. Wat doe ik dan vanmorgen nog in de kerk? Als dat je vraag is, dan zou ik dit willen zeggen: omdat daar het woord is. En daar waar het woord is, daar heeft God de Heilige Geest beloofd dat hij dat woord gebruiken wil als een middel in zijn hand. Want wat nu onmogelijk is bij mensen, dat is nu mogelijk bij God. En daarom, o jongeren, o ouderen, verlaat toch uw plaats nooit leeg staan in Gods huis. En waar de mogelijkheid is om onder het woord te zijn, o, benut dan toch die mogelijkheid. Maar doe het dan wel biddend. En vraag dan toch van tevoren: u mag niet naar een kerkdienst komen voordat u eerst uw knieën gebogen hebt, o gemeente. en gevraagd en gesmeekt heeft of het God van de hemel behagen mocht om de harten te openen van ons en van onze kinderen, opdat wij acht mogen gaan geven. Opdat we God mogen dienen, niet met een gesloten hart, want dat is ten diepste ten korte kort. Maar met een geopend hart, dat is mijn tweede gedachte. Daar staat Paulus te prediken. En die vrouwengemeente die luisteren. En ach, Paulus, ik heb het al zo gezegd, die zal dat gepredikt hebben, hoe die Christus nou noodzakelijk was. En waarom die Christus nou komen moest en waartoe nou die Christus moest komen. Hij heeft daar gepredikt, een rijke Christus en een arme zondaar, en hoe die twee partijen nu bij elkaar worden gebracht. En ze hebben het allemaal gehoord, degene die daar zaten. Allemaal hebben ze dezelfde boodschap gehoord. Ze hebben die boodschap gehoord. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Die boodschap gehoord dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En weet je wat er toen gebeurde, gemeente, op die zondagmorgen daar bij de oever van de rivier? Toen heeft het God van de hemel behaagd om in te dalen in zo'n hart van zo'n vrouw. En wat is er toen gebeurd, geliefde? Is er toen neergeslagen? Nee, het is anders gegaan als bij Paulus. Wat heeft die hemelse toepasser dan gedaan? Wel, die heeft de grendelen van die deuren van haar hart weggenomen. En die heeft die deuren opengezet van dat hart van die Lydia. Zodat dat woord Godsgeliefde mocht gaan zinken in de ziel van deze vrouw. Het staat er zo heel, heel kostelijk eenvoudig. Welker hart de Heere heeft geopend. O, eenvoudiger kan de bekeringsweg niet verhaald worden. Zonder luidruchtigheid. Er is geen aardbeving nodig, geliefde. Er is geen hemelse glans nodig. Daar wordt een hart geopend. Zomaar in alle stilte. O, het is niet minder dan die bekering van Paulus. Het is niet minder dan die bekering van Manasse daar in die kerker in Babel. Het is een goddelijk wonder en het is een goddelijk ingrijpen. Daar gaat een goddelijke genade, geliefde, gaat verheerlijkt worden in het hart van een dode zondares. De Heere opent. Ja, daar moet ik een streep onder zetten. De Heere neemt alle obstakels weg die dat woord tegenhielden. Dat komt daar Paulus niet. Die kon het alleen maar brengen tot het oor. Dat kan Gods dienaar niet, geliefde, hoe indringend de prediking ook zou moeten zijn. En hoe liefdevol en vanuit het harde prediking ook moet zijn, maar hij kan geen zondaar, geen jongen, geen meisje, geen ouderen overtuigen. Maar wat die dienaar niet kan, dat kan de zender van die dienaar. En hij roept doden tot het leven. En hij wederbaart, zodat doden gaan horen de stem van de zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Oh, dat hart, dat kon zelfs door Lydia zelf niet geopend worden. Oh nee, daar was ze ook onmachtig en onwillig toe. Maar welke de Heere opende. En gemeente, dan is die heilige schrift, die is nog zo rijk, zo rijk. Want nou staat er in de grondtaal, in het Grieks staat er voor dat woordje kurios. En ik heb het u al meer gezegd, gemeente, kurios, dat is degene, dat is de titel voor degene die het voor het zeggen heeft. Dat is de titel van degene die alle macht gekregen heeft in hemel en op aarde. O, dat is de titel van koning Jezus, die nu in het uur van het welbehagen dat harde zondaarshart van die Lydia gaat openen. Het is zijn tijd, geliefde, geworden dat in u neerdaalt door zijn geest. Want hij heeft voor deze Lydia de prijs betaald. Hij heeft zich voor haar overgegeven tot in de dood, ja, tot in de dood des kruises. Dat weet Lydia niet. Die zal dat in der eeuwigheid nu mogen bewonderen, maar dat wist ze toen nog niet. O nee, geliefde, dat is die verborgen zijde die er voor de Heer is. Maar hier wordt het goddelijke wonder, wordt hier ons verkondigd in een paar woorden welke de Curios opende. Hij die de eigenaar was, hij die de borg en zaligmaker was. Hij opent die ijzeren deuren en hij schuift die koperen grendelen weg. En als dat nou vanmorgen zou gebeuren in jouw leven, als dat nou gebeuren zou in uw leven, o ouder, o jongere, smeek er toch alsjeblieft ondertussen op. Of de Heere dat hart van u zou en van jou zou willen openen. Want wat gebeurt er dan? Wel, dan staat er zo dat zij acht nam op hetgeen wat van Paulus gesproken werd. Als dat hart geopend wordt, dan gaat ze horen. Dan staat er ook, ze hoorde. En dan staat er ons, geliefde, dat staat er schuin gedrukt bij, maar dat mag je ook wel weghouden, want dat hebben onze vaders erbij gezet om de zin beter te laten lopen. Maar ten diepste is het toen de Heilige Geest haar hart opende, toen ging ze acht geven, toen ging ze horen. En dan horen in de betekenis van verstaan. Dan wordt dat woord Gods geliefde, dat wordt een levende werkelijkheid in onze hart en leven. En dat woord, dat zet haar stil. O, dat woord gemeente, dat vernedert haar. Dat woord, dat heeft zo'n gezegende kracht, dat er oog geopend wordt voor de werkelijkheid van haar bestaan. En ze gaat geloven dat Paulus woord waar is. Ze gaat acht geven. Och, dat is nou net, geliefde, de nood van ons. We geloven van nature niet dat het woord van God waar is. Dat is nou het manco van ons leven. Dat is nou onze verlorenheid. Dat is nou de doodstaat waarin we nou van nature leven. Ons hart is gesloten. Maar als we nou... Als dat hart nu geopend wordt, dan gaan we acht geven. Wat ga je dan zien? Ach, u bent me misschien wel al voor in de gedachte. Acht geven, gemeente, dan gaat ze haar verlorenheid leren kennen. Dan gaat ze zien dat er een scheiding is tussen God en tussen haar. Dan gaat ze zien het ongenoegzame van haar godsdienst tot op dat ogenblik. Dan gaat ze zien dat ze er met die nauwe wetsbetrachting er niet komen zal en komen kan. Want hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen voor God in tijd, nog in eeuwigheid meer voldoen. En als we gaan zien dat we zonder God en buiten God in deze wereld staan, gemeente, dan wordt dat gesloten hart dat geopend wordt, dat wordt dan een wenend hart. Dat wordt dan een hongerig hart, dan wordt dat een dorstig hart, dan wordt dat een uitziend hart. O, dat ligt zo heel duidelijk zomaar verklaard wanneer ik ga zien dat ik iemand mis, dat ik God mis, dan komt er een behoefte in het hart dat ik die God weer mag leren kennen. Als dat licht gaat schijnen in die duistere ziel, zolang die deur dicht is, dan kun je wel een beetje aannemen dat het vuil en boos en donker in je hart is. Maar als het licht gaat schijnen in je ziel en je gaat dat zien, gemeente, dan ga je het pas echt zien hoe vuil het van binnen is. En hoe meer licht er naar binnen valt, hoe meer het je openbaar gemaakt wordt. Je kan de kamer zo schoon niet hebben, maar de zon die moet er maar eens met de stralen door de ruiten schijnen. Dan zie je wel hoeveel stof er nog is. Nou, zo is het toch ook in het geestelijke. Als dat hart geopend wordt, gemeente, dan gaan we een blik slaan in ons eigen hart. En dan ga je van je eigen hart, jongens en meisjes, jongeren en ouderen, ga je schrikken. Dan zeg je, Heer, is het zo erg dat ik nooit verwacht. Oh, dat de wereld goddeloos en boos is, dat geloof ik wel. Maar dat het nou zo is. Acht geven. Acht geven op haar verlorenheid. Acht geven op het ongenoegzame van haar godsdienst. O, zij heeft getracht om God te bevredigen. Ze heeft zich bij de Joodse godsdienst gevoegd. Er was in haar leven iets wat naar die God uitging, geliefde. Ze kon misschien niet eens een naam geven, maar het bevredigde niet. Het gaf ten diepste geen rust. Het gaf ten diepste geen vrede. Nee, geliefde, dat geeft ook nog geen vrede. Daar ligt ook de ware vrede niet in. Maar als dat hart geopend wordt, dan ga je zien dat je de ware vrede mist. En dan ga je zien, geliefde, wie God is en wie je zelf bent. Daar wordt het acht gegeven op hetgeen wat van Paulus gesproken werd. Daar werd haar leven blootgelegd. En als dan Paulus gaat spreken over de noodzakelijkheid van die zalig maken, dan gaat ze dat beamen. Dan gaat ze dat beleven. Dan gaat ze zeggen, oh God, zo'n zondares ben ik nou. Dat heb ik nou nodig. Paulus die staat er ondertussen te preken, geliefde, maar ondertussen gaat die Heilige Geest dat kostelijke werk werken in het leven van deze zondares. Zalig maken nodig. Dan mag ze oog ontvangen voor de eeuwige liefde Gods. Dan mag ze oog ontvangen voor die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, waarlangs en waardoor we alleen maar zalig kunnen worden. Die prediking van Christus, de gekruisigde, die heeft haar ontdekt. Die heeft haar in haar verlorenheid gezet. Maar die heeft haar ook uitgedreven om het bij die God te mogen zoeken. Daar is het hart van die Lydia geopend en er is haar oog geopend. En heeft de Heilige Geest door de prediking van het evangelie geschonken dat ze oog ging krijgen. Niet alleen voor de gerechtigheid Gods. Maar ook voor de barmhartigheid, voor de genade, voor die liefde Gods. Dat zij acht nam van hetgeen wat van Paulus gesproken werd. En dan zegt een zeker oudvader, gemeente, en dan is daaronder die eenvoudige prediking van Paulus, is daar haar hart uitgegaan om die gezegende zaligmaker te omhelzen door dat van God de Heilige Geest geschonken geloof. Daar heeft ze die hartelijke overgave mogen ontvangen tijdens die kerkdienst onder die preek. Daar heeft ze dat dierbare geloof ontvangen, niet alleen dat geloof dat ze er buiten stond. Niet alleen dat geloof dat ze een verloren zondaar was, maar ook dat geloof dat af mocht zien van zichzelf. En dat de dood leert schrijven op eigen werk. En dat zich uitstrekt naar dat grote voorwerp des geloofs, Jezus Christus. Dat ze in haar ziel heeft mogen uitroepen, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En daar heeft ze door genade, geliefde Christus en zijn verdiensten mogen aangrijpen. Het welker hart de Heere geopend heeft. En nou is die grote vraag voor u en voor mij of mijn hart of uw hart al geopend is. En als dat hart geopend wordt, geliefde, dan gaan we verstaan wie ik ben. Dan gaan we het zien, dan gaan we het beleven, dan gaan we in stilte uitroepen. O wee, bij dat ik zo gezondigd heb. Dan ga je het ongenoegzame van je leven, van je godsdienst, van al datgene wat je tot op dit moment nog in je handen houdt. Om ermee voor God te kunnen bestaan, wordt uit je handen geslagen. En dan gaat die geest, geliefde, die gaat plaatsmaken. Plaats maken voor die gezegende zalig maken, want die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen. O, het is zijn liefste werk om Christus te verheerlijken. En genadewerk, geliefde, richt zich naar dat voorwerp van genade. Ach, hoe heeft de Heere dat gedaan en hoe de Heere dat leert, gemeente. Daarin is de Heere nou eeuwig vrij. De leidingen en de omstandigheden van al Gods lieve kinderen, die zijn allemaal onderscheiden en verschillend. Lydia, die heeft in korte tijd, heeft zij dat genadewonder ervaren. Paulus, die mocht het in 3 dagen ontvangen. En er zijn andere van Gods lieve kinderen die hun ganse leven als doodbrakende over deze aarde gaan. Die hun ganse leven het vandaag eens geloven en een uur later het weer helemaal ernaast staan. Maar geliefde, daarin is de Heere eeuwig vrij. Maar dit is wel waar. Als God ons hart opent, dan gaan we horen. En dan gaan we acht geven. En geliefde, dan mag dat werk voor anderen, voor zichzelf vaak verborgen zijn. Maar ik ben er toch van overtuigd dat dat werk toch openbaar komt. Dan zullen anderen dat misschien gaan zien. Maar het werk des Heren, dat is zo'n heerlijk en zo'n omvattend werk. Zo ingrijpend werk, dat kan niet verborgen blijven. Dat zien wij in onze 3e gedachte. We gaan er eerst van zingen uit Psalm 86. En daarvan het 5e vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht. In alle landen zullen tot u komen, Heren, bukken voor uw aanschijn, Heren. Wat er verder volgt, het 5e van Psalm 86. De Heere die heeft geen lange tijd nodig gehad om Christus heerlijkheid en schoonheid te openbaren in het hart van deze zondares. En toen was het toen uitgeleerd. Ach gemeente, ik denk dat het toen pas begonnen is. Want toen wachtte de strijd. Toen moest deze Lydia gaan leren met een geopende hart hoe boos dat hart was. Want zolang je hart gesloten is, dan valt dat nog wel mee, die boosheid van je hart. Tenminste, dat denk je zelf. Maar als regelmatig die Heilige Geest je een blik laat slaan in dat geopende hart, en dat ze dan licht gaat vallen in dat hart, nou, dan gebeurt het nogal eens een keer dat je schrikken moet van je eigen hart. En zo zal het ook bij Lydia geweest zijn, gemeente. Toen begon de strijd. Want de vruchten van de waarachtige bekering, die komen openbaar. En die zijn ook openbaar gekomen op een bijzondere wijze, gemeente, in het leven van deze Lydia. We zullen er een paar noemen. Allereerst wordt ze gedoopt. Dat was, geliefde, in die tijd de uiterlijke verzegeling van de ontvangen genade. Dat zoals het water van de doop de onreinheid af was, zo mocht ze geloven dat het bloed van Jezus Christus nou ook voor haar vergoten was. Maar bij die doop hoorde de belijdenis. Want dat lezen wij in de woorden van de tekst, gemeente, want ze zegt tegen Paulus: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben. Dat betekende dat ze dus belijdenis heeft afgelegd. Belijdenis des geloofs. Daar heeft zij, u weet toch wat belijden betekent? Belijden, dat wil naar de grond betekenen, zou ik zeggen, hetzelfde zeggen. Ook toen heeft deze Lydia, gemeente, tegenover die knechten van God belijdenis mogen doen. Hetzelfde mogen gaan zeggen van wat nu God zegt. O, amen zeggen. Amen zeggen op hetgeen wat God van Lydia zei. Amen zeggen door genade van wat God van zichzelf zegt. Amen zeggen op hetgeen wat de Heilige Schrift zegt van de noodzakelijkheid en de dierbaarheid, de schoonheid en de gepastheid van die gezegende zaligmaker. Maar dat betekende tegelijkertijd, vooral in die tijd, als iemand gedoopt was, dan betekende dat een rechtstreekse breuk met de wereld. Dat betekende van nu voortaan in een nieuw en dan godzalig leven wandelen. En toen is ze erachter gekomen wie de duivel was. En toen is ze erachter gekomen, gemeente, wie de wereld was. Want als je godsdienstig bent, dan heb je soms niet zoveel hoge gedachten van de wereld. Maar als God je gaat bekeren, ga je zien dat de wereld je doodvijand wordt. Dus een vijand die alleen de dood maar op het oog heeft van de persoon. O, geliefde, toen kwam ze in de strijd terecht. Toen moest ze, daar moest zij haar werk gaan verrichten als christenvrouw. En toen moest ze daar gaan verkondigen wie Jezus Christus is. En er was geen grote gemeente, er was helemaal geen gemeente, er was niks. Er waren een paar vrouwen die bij elkaar zaten en die de Joodse godsdienst aanhingen. En dan mag zij door genade die Christus der Schriften omhelzen. Maar weet u wat ook een kostelijke vrucht is? Dat zij tot Paulus zegt, zo de Heere, ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons. Zo komt in mijn huis en zij dwong ons. Ja, geliefde, waar genade verheerlijkt wordt en waar de band met de Heere komt in beginsel, daar komt ook in beginsel een band met zijn woord, hoor. Dan ga je acht geven op dat woord van de levende God. Dan krijgt dat woord waarde in je leven. Maar dan krijgt ook dat volk een plaats. Dan komt die dag des Heren in een ander licht te staan. Dan komen die inzettingen des Heren in ander licht te staan. O, dan, als het hart geopend wordt, gemeente, voor God en zijn woord, dan wordt ook je huis geopend voor God en zijn woord. Wat zal ik de Heren vergelden voor al de weldaden aan zo één bewezen. Dan is er de aandrang van de liefde. En dan mag Paulus en Silas en Timotheus en Lucas, die mogen daar gastvrij ontvangen worden. En gemeente, dan wordt dat huis van die Lydia de purper verkoopt. Dat zal best een behoorlijk groot huis geweest zijn, want ze behoorde tot een rijke koopmanschap. Stand, nou, dat komt nou net goed uit. Want nou wordt haar huis de eerste kerk. De eerste kerk in Europa, dat is het huis van Lydia de Purperverkoopster. Mag ik eens vragen, heeft dat huis van u, staat dat open voor God en zijn woord en voor zijn volk? Ligt er een betrekking op die kerk, geliefde, op dat woord van die levende God? En wat zal daar de gemeenschap der heiligen beoefend zijn? Wat zullen ze zich daar verwonderd hebben toen Paulus ging spreken van die Macedonische man? Om in Filippi het woord Gods te horen, wat tot eeuwige zegen werd. Als dat nou eens waar was tussen uw en mijn ontmoeting. O, dat de Heer dat nou gebruiken werd, ons samen zijn hier in Hardingsveld, Giessendam. Opdat dat werk Gods verheerlijkt wordt. En daar zijn ze samen, zijn ze weggezonken in verwondering en in aanbidding. Daar hebben ze de grote werken Gods verkondigd, geliefde. Daar heeft Paulus misschien gevraagd, maar Lydia, hoe ben je er toch aan gekomen? En toen heeft ze haar hart geopend en toen heeft ze verteld wat ze daarom die preek die morgen hoorde. Wat God haar deed ondervinden, horen wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik sloeg heel begeerig het oog naar boven. Daar heeft de Heere geopend, daar heeft de Heere licht gegeven, daar heeft de Heere datgene wat verborgen was geopenbaard. Jongens en meisjes, jongeren en ouderen, weet je waar Lydia bekeerd is in de kerk? Onder het woord van de God. Onze ouden die zeiden het nog wel eens, God brengt zijn woord tot de zondaar of hij brengt de zondaar tot het woord. En nu zeggen onze vaderen, geliefden die zo bijbelvast waren, dat de kerk de werkplaats is van de Heilige Geest. Oh, je kunt ook wel in de bioscoop of in het voetbalveld bekeerd worden, dat kan wel. Maar in de regel bekeert God zijn mensen in de kerk, onder het woord. Want dat heeft hij beloofd aan zijn dienaren, dat ze niet ijdel zouden, hun werk niet ijdel zou zijn in de Heer. Maar toen hij ze uitgezonden heeft, toen heeft hij ze gezegd, ga dan heen in deze uw kracht. Heb ik u niet gezonden en ik zal ze uit de Midianieten niet een hand verlossen. O, hij heeft het beloofd, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u lieden. En dan zult gij moeten arbeiden en moeten zaaien, maar ik zal zelf voor de wasdom zorgen. O, jongens en meisjes, jongeren en ouderen, God heeft u door zijn voorzienigheid gebracht onder het woord. We zijn uit christenouders geboren of we zijn bij christenouders gebracht. We dragen het teken van de heilige doop. De boodschap van genade die wordt u in alle eerlijkheid, maar wel met veel gebrek. Maar naar het woord van God verkondigd en u wordt genodigd tot de zaligheid. Mijn zoon, geef toch mij uw hart. Maar al is dat voorrecht nou zo groot, geliefd, al is dat voorrecht nou zo groot. Maar we hebben nodig dat God ons hart opent. We hebben nodig dat die grendelen van ons hart worden weggehaald. Lydia's hart moest geopend worden. Ze was vroom hoor. En ze was alleszins godsdienstig en ze had er veel voor over, want ze ging op zondag, op de Sabbat, ging ze daar naar de oever van de rivier, maar haar hart was dicht. En nou is dat hart, geliefde, dat kan nog geopend worden. O, dat kan door de Heilige Geest geopend worden. Daarom is de bede zo onmisbaar nodig in het midden van de gemeente. Schep mijn hart. En reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijf. En dat gebed, dat moeten we bidden als we 9 zijn en als we 12 jaar zijn. En als we 16 jaar zijn en als we 35 zijn en als we 70 jaar of nog ouder zijn. Herschep mijn hart, want boven dat gebed kom je niet meer uit. Want als de Heilige Geest dat licht erin laat schijnen, dan gaan we zien hoe boos het is. En hoe vuil en verdorven het is. En hoe meer licht, hoe dieper buigen. Hoe meer verootmoediging, hoe dieper zondaar en zondares. Maar geliefde gemeente, deze tekst predikt ook dat Jezus' macht groter is dan uw gesloten zondaarshart. Deze tekst predikt dat hij het hardste hart breken kan. En dan heeft hij een Paulus van Tarsus tegengehouden op de weg naar Damascus. En dan heeft hij een Manasse in de gevangenis gebracht. En daar in Filippi, daar lopen een paar vrouwen naar de kerk. Mag ik het zo vanmorgen zeggen? En ze hebben er misschien nergens, hebben er misschien geen erg in gehad. En daar onder de preek, geliefde, daar gaat de Heilige Geest dat hart van die Lydia openen. En ze gaat horen en ze gaat acht geven. Zou je er alsjeblieft veel om vragen? Zou je er veel om vragen, gemeente? Want als God het hart opent, dan ga je zeggen, weg wereld, weg schat. Dan wordt de wereld gaan een scheidbrief gegeven worden. Dan kun je het met die wereldse vrienden en vriendinnen niet meer hebben. Dan kan je dat wereldse leven, al is dat nog zo godsdienstig, kun je het toch niet meer bijhouden. Maar dan wordt het waar. U zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staar. En dat is de oorzaak van de eeuwige verwondering voor Gods kerk. Dat hij nu dat hart opent. En dat hij nu stilzet. En dan gaat die zondaar het belijden. Heer, het zou niet eens onrechtvaardig zijn als ge me voorbij zou gaan. Maar, o zonen Davids, wees mij genadig. Daar wordt dat geloof geschonken in het hart. Wat zichzelf leert afschrijven. Maar daar mag ook door genade dat geloof geschonken worden. Dat Christus mag gaan omhelzen in zijn middelaars heerlijkheid. En in zijn middelaars schoonheid. En dan mogen we God dienen met een liefdevol hart. En kon het zijn, dan kan het toch wel eens leiden dat die kerk mag zingen. Die God is onze zaligheid. Wie zou dan, o jongeren, o ouderen, wie zou dan, o gemeente van Hardingsveld, Giessendam, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Amen. Ach, heren, dat ligt er op de bodem van uw kerk. Waar het hart geopend wordt, daar wordt de begeerte geboren. Och, of nu al wat in hem is. In mij is hem prees. Gij opent harten, dat is de boodschap van het evangelie. We kunnen het zelf niet meer, we willen het niet eens. Maar gij doet het. O, laat er dan een worsteling mogen zijn in het midden van de gemeente, heren. Dat we samen met een Lydia zulk een hart van u ontvingen. Heb ootmoedig dank voor vanmorgen. En wil uw goddelijke zorg ook verder over ons uitstrekken. Wij bidden het om Jezus wil. Amen. Onze slotzang gemeente is Psalm 56 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En het zesde vers, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. En wat er verder volgt, DV aanstaande zondag, zal er bediening zijn van de heilige doop in de morgendienst. De doopzitting aanstaande vrijdagavond om 19:30 in de consistorie. En nu is er tijdens deze nazang een extra collecte voor de kerk. Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.